vorige keer uit gelezen heb, in ieder geval een lang gedeelte, en waarin de Heer Jezus commentaar geeft op de wonderbare spijziging, zoals dat genoemd wordt. Hij geeft namelijk commentaar op het brood des levens. Immers, de mensen zijn hem gevolgd op een of andere wijze, nadat zij hem enige tijd kwijt waren overigens. Maar ze zijn hem gevolgd en de Heer zegt dan tegen hen: werk niet om de spijs die vergaat, maar om spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Dat is de uitspraak dan uit vers 27. En dan volgt een uitgebreid verhaal over brood des levens, over brood namelijk, wat immers leven is, om het met de Bijbel zelf te zeggen. Wij zouden zeggen, brood is nodig om het leven te onderhouden, dat heeft men nodig als voedsel. Maar je kunt ook gewoon zeggen, brood is leven. En dat is ook het commentaar wat de Heer op dat brood geeft. En hij maakt een onderscheid tussen het leven van de oude schepping, leven dat vergaat, en dus ook spijs die vergaat, in vers 27 nog steeds. En aan de andere kant leven wat blijft. Leven wat blijft op de manier die hier dan ook beschreven wordt. Namelijk, het is best wel mogelijk dat mensen sterven, ook dat gelovigen sterven. Maar niettemin zegt de Heer tot viermaal toe in dit schriftgedeelte, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En dat is ook waar we vorige keer uitgebreid over gesproken hebben, over de dingen die gezegd worden over de jongste dag en over de aard van de van zowel de dood als ook de opstanding. We hebben weer even terugverwezen naar Johannes 5, waar de Heer zei dat er een opstanding is ten leven of des levens, en een opstanding ten oordeel of der verdoemenis. En ik heb uitgebreid verteld dat het niet de bedoeling is dat we denken dat die twee soorten van opstanding plaatsvinden op een verschillende datum, een verschillende dag, want dat is niet het geval. Het gaat daar niet over data, maar het gaat er gewoon over de algemene waarheid dat er twee verschillende soorten van opstanding zijn. Opstanding namelijk van ongelovigen, die weer uitloopt op de tweede dood, en dat gebeurt allemaal op de jongste dag. En aan de andere kant een opstanding ten leven, een opstanding namelijk in nieuw leven, in een verheerlijk lichaam enzovoorts. Dat gebeurt ook op de jongste dag, al moet er meteen bij verteld worden dat er nog een andere gelegenheid is waar deze opstanding des levens plaatsvindt. En dat is inderdaad uitsluitend een opstanding des levens. En dat is ter gelegenheid van de opname, heet het dan, de opname van de gemeente. Dus ik hoop dat u doordrongen bent van deze eenvoudige waarheid, dat alle mensen die ooit geleefd hebben opgewekt zullen worden op de jongste dag, om daar geoordeeld te worden, maar er is één uitzondering op, en die uitzondering is die van de gemeente. En het is langzamerhand wel bekend, denk ik, dat de gemeente nou helemaal een uitzonderlijke positie inneemt binnen het heilsplan van God. In de eerste plaats omdat de roeping van de gemeente al niets te maken heeft met de ontwikkeling van Gods heilsplan met betrekking tot de aarde, want zo is het nou eenmaal, de gemeente is een hemelsvolk met volgens de Bijbelse redenering ook een hemelse oorsprong, maar in elk geval ook een hemelse bestemming. En zelfs met een hemelse positie nu, in onze dagen, dat blijft nou eenmaal zo. Van die gelovigen wordt ook gezegd dat zij, ook als ze sterven, dat zij de dood niet zullen zien. En dat komt natuurlijk omdat ze helemaal niet in het dodenrijk komen. Ze zijn namelijk de eerste wedergeborenen, dat wil zeggen, zijn de eerste die tot geloof gekomen zijn sinds de opstanding van Christus en hebben daarmee tijdens hun aardse leven al dat opstandingsleven van Christus ontvangen, met als gevolg dat ze inderdaad de dood niet in kunnen. En daarom hebben ze inderdaad slechts die hemelse bestemming. Verder is het zo dat misschien theoretisch gezegd zou kunnen worden dat de gelovigen van de toekomende bedeling, zesde en zevende bedeling, dus na de opname van de gemeente, dat die ook zouden opgewekt worden op de jongste dag. Maar ik denk dat dat een misverstand is, omdat ik denk dat die helemaal niet sterven. En gewoon de duizend jaren overleven. Ja, zo is dat nou eenmaal. En dus ook niet het dodenrijk ingaan of de dood zullen zien, maar in tegendeel gewoon levend en wel zullen leven tot de jongste dag, wellicht om daar te verschijnen voor de grote witte troon, maar dat heb ik nog nooit ergens gelezen. Dus hoe dat gaat precies weet ik niet, want over die grote witte troon de jongste dag lees ik alleen in verband met de opstanding van de doden. Hoe het dan met de levenden zit van dat moment zou ik u niet kunnen vertellen, maar ik neem aan dat die ook voor die troon verschijnen. Misschien ook niet. Misschien is het al geregeld. Maar het lijkt mij toch dat er dan nog sprake zou moeten zijn van beloning. Zoals het ook bij de gemeente het geval is. En zoals de gemeente verschijnt voor de rechterstoel van Christus na de opname van de gemeente of ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Zo zal het ook wel zijn bij degene die levend overblijven tot aan de jongste dag. En daar zijn natuurlijk ook ongelovigen. Zoals we uit de beschrijving van de gebeurtenissen uit Openbaring 20. Ik kan het nog steeds niet aan elkaar houden. Weten, maar er zijn ook ongelovigen. Die zullen denk ik niet opgewekt worden, want ze zijn niet gestorven. Maar ze zullen wel voor die troon moeten verschijnen, denk ik. Lijkt me zo vanzelfsprekend dat het misschien daarom helemaal niet speciaal in de Bijbel vermeld wordt, bij mijn weten. Maar goed, dat allemaal even weer om uw geheugen op te frissen. Want wij waren inmiddels terechtgekomen bij vers 41. De Joden dan murmureerden over hem omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? En dat is nu het misverstand. En dat is bovendien niet alleen het misverstand, maar tegelijkertijd het onderwerp ook van Johannes 6. Of niet alleen van Johannes 6, maar zelfs van het hele Johannes-evangelie. Dat de Heere Jezus niet een aardse oorsprong heeft, hoewel hij die heeft. Maar dat het gaat om zijn hemelse oorsprong, namelijk dat hij van boven is nedergedaald. Of van de hemel is nedergedaald. Dat is ook vele malen al gezegd in het voorgaande. En dan staat er vervolgens in vers 44 dat de Heer zegt, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is dan een van die vier teksten waarover die jongste dag gesproken wordt. Dat is namelijk vers 39, vers 40, vers 44 en vers 54. De Heer zegt dan, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Wel, deze vier versen die ik steeds noem, die moet je eigenlijk ook naast elkaar leggen, omdat ze allemaal eindigen met, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Maar de eerste helft van het vers zegt dan over wie dat gaat. En dat is het aardige, je moet die versen gewoon naast elkaar leggen. En in vers 39 staat dan dat degenen die opgewekt worden zijn degenen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. In vers 40 staat dat degenen die opgewekt worden op de jongste dag, dat is een ieder die de Zoon aanschouwt en namelijk in hem gelooft. En dat is dus allemaal hetzelfde. In vers 54 staat dat degenen die opgewekt worden op de jongste dag, als gelovigen uiteraard, zijn degenen die mijn vlees eten en mijn bloed drinken en die daarmee het eeuwige leven hebben. En in vers 44 staat dat het gaat om degenen die door de Vader tot de Zoon getrokken worden. En uit de vergelijking van die versen blijkt gewoon dat degenen die in vers 44 bedoeld worden gewoon de gelovigen zijn uit vers 40. Kortom, degenen die het eeuwige leven hebben uit vers 54. Oftewel, degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft uit vers 39. Het is allemaal volstrekt hetzelfde, zodat we dan meteen een antwoord weten op de vraag uit vers 44. Wie zijn degenen die de Vader naar de Zoon of tot de Zoon trekt? Ik zeg makkelijk, de gelovigen dus. Degenen die deel hebben aan Christus, die zijn vlees en eten en zijn bloed drinken, oftewel degenen die hem aanschouwen, namelijk in hem geloven. Ik heb dat vorige keer toegelicht uit vers 40. Staat namelijk, sluit namelijk meteen aan bij de uitspraken uit Johannes 3, vers 14, 15 en 16. Weet u wel, gelijk boze de slang in de woestijn verhoogd heeft, hè? En zoals men dus op die slang zou zien, zoals men die slang zou aanschouwen, zo zou men ook moeten zien op de Heer Jezus, namelijk in hem geloven, Johannes 3, vers 16. En zo staat het hier dus ook. Dus laat niemand u in verwarring brengen door zo'n uitdrukking als uit vers 44, die wordt nogal eens misbruikt, hè? Namelijk, niemand kan tot de Heer Jezus komen, dan, tenzij dat de Vader hem trekken, dat is zo'n gevleugelde uitdrukking, vermoedelijk ook in de omgeving van Leerdam, naar ik aanneem, want het wordt altijd in verband gebracht met die ingewikkelde zogenaamde leer der uitverkiezing, wat een volstrekt onbijbelse leer is, zoals die gewoonlijk naar voren gebracht wordt. En zo'n vers wordt er ook bij gehaald. Zo van, je moet maar afwachten of de vader je trekt en doet hij het niet, wel, dan kunnen wij er ook niks aan doen. Maar dat is natuurlijk een groot misverstand. Er staat hier gewoon dat alle gelovigen door de vader tot de zoon getrokken worden. En dat betekent inderdaad dat de gelovigen aan de Christus verbonden worden. Want dat is de betekenis dan blijkbaar ook van die uitdrukkingen. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de vader die mij gezonden heeft hem trekken. Maar het tot hem komen blijkt te zijn in vers 54 het eten van het vlees en het drinken van het bloed van de zoon des mensen. En dat betekent gewoon volgens vers 40 in hem geloven. En daarna is de cirkel weer rond als we vers 39 ernaast leggen. Namelijk, de vader geeft de gelovigen aan de zoon. En wij worden dus alleen tot de Christus getrokken wanneer wij in Christus geloven. Zo gaat het. Wij moeten hem eerst aanvaarden en dan zal men met hem verbonden worden of tot hem gebracht worden. Je vindt ook heel eenvoudige uitspraken erover. In de Hebreeënbrief, nou ja, dat zeg ik wel, de Hebreeënbrief is voor velen de moeilijkste brief uit het Nieuwe Testament. Helaas, want het is eigenlijk de makkelijkste, maar ook de mooiste, de diepste, laat ik het zo zeggen dan. Mijn mening, in ieder geval. Maar de gedachte is daar, dat als men gelooft in de Heer Jezus Christus, dan wordt men opgeroepen om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade. Wel, de normale gedachte in de Hebreeënbrief is dan dat men tot geloof komt, dat men tot die troon der genade nadert door te geloven in degene die op de troon zit. Dat is de algemene fundamentele waarheid. Dat neemt niet weg dat dat meer in de breedte het zo is dat iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus daarna in de praktijk ook alsnog zou moeten naderen tot die troon der genade. En enige uitleg daarbij is heel gemakkelijk. Namelijk, er zit iemand op die troon daar in de hemel en vele gelovigen hebben bij gebrek aan Bijbelse kennis natuurlijk, hebben de gedachte van als zij hier tot geloof komen, heeft het te maken met hun aardse bestaan enzovoorts. En dan moet de Heer hier voor het een en ander zorgen, of dat schijnt hij beloofd te hebben, of dat soort dingen meer. En dat is bepaald niet het geval. De bedoeling is namelijk dat wij die geloven inderdaad ons realiseren dat wij een burgerschap hebben in de hemel en iemand op de troon in de hemel, namelijk de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Zo is het nou eenmaal. Het is heel jammer dat diezelfde Hebreeënbrief nogal te lijden heeft, zal ik maar zeggen. Heb ik dat vorige keer ook niet hier staan te vertellen? Wat Anderson, Sir Robert Anderson zei. Die zei, de Bijbel en de Bijbelse waarheid heeft meer geleden van degene die zeggen erin te geloven, onder ons gezegd gewoon van de christelijke theologie, dan van atheïsten, dan van degene die de Bijbel bestrijden. Die gooien namelijk de hele Bijbel gewoon weg. En dat is niet zo erg, want je kunt ze in alle winkels kopen zo ongeveer. Dus dat geeft niet zoveel. Maar problematischer wordt het als de inhoud van de Bijbel verdraaid wordt. Hè? En dat is het probleem. Daar heeft de Hebreeënbrief ook erg van te lijden gehad. En dat gebeurt nog steeds. Namelijk in de eerste plaats, omdat men zegt, het is een brief aan de Hebreeën. Dat is tweemaal fout namelijk, want in de eerste plaats is het geen brief. En in de tweede plaats is het niet aan de Hebreeën. Nee, hij heet zo. Nou en? Dat zegt toch niks? Het is geen brief. Het laatste hoofdstuk is een brief. Lees dat maar. Het laatste hoofdstuk is een... Ik zeg altijd, het is net een morgenrood brochure met een inlegvel erbij. Hè? Dat is het eigenlijk. En dat is dat laatste hoofdstuk. Maar de rest van het boek is zeker geen brief, maar gewoon een verhandeling over de positie van Christus sinds zijn eerste komst en in afwachting van zijn wederkomst. Want beide dingen komen erin voor. In vers 1, 2 en 3 en 4. Nou ja, eigenlijk het eerste, hele eerste hoofdstuk. Wordt uitgelegd dat de Messias gekomen is. Let op dat ik nou Messias zeg. Omdat de brief nou eenmaal aansluit bij de oud-testamentische leerstellingen. Maar niet te min dat de Messias gekomen is. Maar dat hij niet zit op de troon hier op aarde. Maar dat hij zit op de troon in de hemel. Dat staat nou eenmaal in de eerste verse. En verder is het zo dat het laatste hoofdstuk, en dat bedoel ik voor de gelegenheid hoofdstuk 12 mee. Is het hoofdstuk 12? Nee, ja, dat zeg ik, maar dat is die, maar dat is het inlegvel, weet u wel. Dat is de brief eigenlijk. Maar dat het laatste hoofdstuk spreekt over dat wij dus een burgerschap hebben ontvangen in de hemel. Want daar gaat heel hoofdstuk 12 over. Dat wij zouden zien op degene die op de troon in de hemel zit. En ik meen dat de laatste verse van, hoofdstuk 10. Is het 10? Nee, dit is niet hoofdstuk 10. Nog iets eerder is het. Hoofdstuk 9 zal het wel zijn. Zeggen. Spreken over de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen dat wat in de brief vermeld staat, inderdaad van toepassing is op Christus, en dus op de gelovigen in diezelfde tijd, op Christus, sinds zijn opstanding in hemelvaart en in afwachting van zijn wederkomst. Ja, het is het laatste vers van hoofdstuk 9 wat ik bedoel, waar staat: alzo o Christus, eenmaal geofferd zijnde, en dat slaat op het verleden, en dus zelfs op vers 1, 2, 3 en 4 van hoofdstuk 1. Eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen, niet aller zonde, hoor, dat staat er niet, om veler zonde weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van of door degenen die hem verwachten, en dat tot zaligheid. En dan praten we uiteraard over zijn wederkomst. Zodat je maar weer ziet dat de zogeheten brief aan de Hebreeën een verhandeling is over de positie van Christus nu, sinds zijn hemelvaart en in afwachting van zijn wederkomst. En waarom ik dat zeg? Wel omdat de uitdrukking brief aan de Hebreeën gewoonlijk, maar dikwijls zo wordt uitgelegd alsof de brief helemaal niet voor de gemeente bestemd zou zijn. Nou, het punt is gewoon, de hoogste gemeentelijke waarheid vind je juist in deze brief. En met Hebreeën heeft het niks te maken. Integendeel, die titel ontstaat, is gewoon omdat deze Hebreeënbrief de gemeentelijke waarheden uiteenzet aan de hand van de oudtestamentische typologie. En wij leren nou eenmaal van de apostel Paulus, en dan heb ik het dus even niet over de Hebreeënbrief, omdat er geen afzender bij vermeld staat. Wij leren eenmaal van de apostel Paulus dat deze gemeentelijke waarheden verborgen liggen in het Oude Testament. Nou, hoe dan? Via de typologie. En vandaar deze brief, dan noem ik het maar weer brief, hè? Vandaar deze Hebreeënbrief, die de oudtestamentische typologie over de hoge priester, naar de ordening van Aaron, uitlegt en toepast op Christus en laat zien hoe deze gemeentelijke waarheid, in ieder geval hoe de tegenwoordige waarheid, de waarheid van onze bedeling, lag opgesloten in de typologie van het hoge priesterschap van het oude verbond. Daar gaat het maar om. En daarvoor hoef je helemaal niet een Hebreeër te zijn om dat te begrijpen of zo. Het is natuurlijk wel zo dat het priesterschap gegeven was aan Israël, maar dat heeft er verder weinig mee te maken natuurlijk. Omdat er maar één God is, er is ook maar één hoge priester, er is ook maar één nieuwe verbond. En dat geldt niet alleen voor Hebreeën of Joden of Israëlieten, maar dat geldt voor ieder die in hem gelooft. En daar moeten we het maar even bij houden verder. Maar het gaat erom dat deze Hebreeënbrief inderdaad de gelovigen oproept om te naderen tot die troon der genade. En dat moet duidelijk zijn, want de enige andere plaats in de Bijbel waarover een troon der genade sprake is, min of meer, is Romeinen 5 en 6, waar gezegd wordt dat nu, sinds de opstanding van Christus, genade heerst, zoals voor die tijd wet geheerst heeft. Einde van hoofdstuk 5 is dat, laatste verse van Romeinen 5. En verder eigenlijk de hele inhoud van hoofdstuk 6, waar staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat wil zeggen, die heerst niet over u. Maar gij zijt onder de genade, dat betekent genade heerst over u. Dat is hoofdstuk 6 van de Romeinenbrief waar dat staat. En verder hebben we dan nog de Efezebrief. Die is iets moeilijker, maar ik doe het altijd heel kort wat de Efezebrief betreft. Punt 1. Efezebrief geeft in elk geval gemeentelijke waarheid, spreekt over onze bedeling, geeft zelfs twee verschillende namen aan onze bedeling in Efeze 3. Bedeling namelijk der verborgenheid en bedeling der genade. En het aardige is dat deze Efezebrief 12 keer het begrip genade gebruikt, dan doe ik het even heel kort, hè. Gebruik 12 keer het woord genade. En als je dat even gauw met elkaar combineert, betekent dat dat de brief spreekt over de heerschappij van de genade. Want 12 spreekt over heerschappij. En genade is het woord wat dan 12 keer voorkomt. Dat is ook onaardig. Komt bij Boerenzen vandaan, de redenering. Dus dat vind ik ook wel aardig om erbij te vermelden. Nee, dat zeg ik met opzet, omdat uit diezelfde richting ook geleerd wordt dat de Hebreeënbrief niet voor ons zou zijn. Dus daarom zeg ik dat even. Hè. Ik heb net even wat lelijks van hem gezegd, dus namelijk dat dat een groot misverstand is. En nou zeg ik dus dat hij wat de Efezebrief betreft wel gelijk heeft. Maar dan moet ik er nog wat bij zeggen over de Efezebrief. Het is juist de Efezebrief die ook wel degelijk nadrukkelijk verwijst naar de oudtestamentische beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Zonder de namen te noemen trouwens. In Efeze 3, sprekend over onze bedeling, waarmee ik maar gezegd wil hebben dat onze bedeling, die van de roeping van de gemeente, dus wel degelijk besloten ligt in de beloften die God onder de oudtestamentische tijden gedaan heeft. En daar gaat het om. Het is een directe aansluiting met het Oude Testament. In Efeze 3 is dat de aansluiting met de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, zeg maar, de aartsvaders. Daar gaat het uitdrukkelijk om. Beloften die gedaan zijn. En in de Hebreeënbrief is het aansluiting met de situatie onder de wet. Verwijzend dan naar de hoge priester, naar de ordening van Aaron onder de wet. En de gedachte van Hebreeën is dan, maar die wet is vernietigd. Er staan hele grove bewoordingen in de Hebreeënbrief. Ik durf ze wel uit te spreken, maar alleen letterlijk zoals ze daar staan. Anders durf je het niet te zeggen. Want daar staat de vernietiging van het voorgaande gebod. Dat wil zeggen, de vroegere wet, de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Ik heb er jaren op geoefend, en ik blijf dat nog steeds doen. Dus die wet is dus vernietigd. Nou ja, Colossense zegt, handschriften tegen ons was is gekruist. Dat staat er eigenlijk, hè. Is uit het midden weggedaan. Maar die wet is voorbij en dus is er nu een andere wet, oftewel het oude verbond is voorbij, er is nu een nieuw verbond. En dus hebben we ook niet meer de hoge priester naar de ordening van Aaron, maar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De redenering is trouwens andersom. Namelijk, we hebben een andere hoge priester, dus moet er ook een ander verbond zijn. En dus zijn we niet onder de wet, maar onder de genade. En de troon van de hoge priester is de troon der genade. Tegenadig is eigenlijk onmogelijk is om de strekking van de Hebreeënbrief door te schuiven naar de toekomst. Zo van, het gaat over Hebreeën, dus gaat het niet over de gemeente, dus moet het over Israël gaan in de toekomst. Nou, dat is een groot misverstand, want juist in de toekomst gaat het erom dat de Heer niet als hoge priester, maar als koning zal zitten niet op de troon in de hemel, maar op de troon in Jeruzalem. Dat is waarheid met betrekking tot de Hebreeën, letterlijk. En dat lees je nou juist uitdrukkelijk niet. Dat is nou precies wat ontbreekt. Heel uitdrukkelijk ontbreekt in de Hebreeënbrief, omdat het daar helemaal niet over koningschap gaat, maar juist over priesterschap. En voor zover koningschap aan de orde zou komen in de Hebreeënbrief, gebeurt dat, punt 1, door Mozes te noemen. Maar ja, Mozes was geen koning, juist niet, en was uit Levi en niet uit Juda. Dus het koningschap als zodanig wordt juist gepasseerd. En op de andere manier wordt het koningschap aangehaald, dat is dan punt 2, door te spreken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in dat begrip Melchizedek ligt koningschap besloten. Maar dan moet je de naam vertalen. En dat gebeurt dus ook even in de Hebreeënbrief, dat is Hebreeën 7. Maar het gaat er juist om dat het koningschap niet zozeer aan de orde is, maar dat wij in de hemel weliswaar iemand hebben die alle macht heeft in hemel en op aarde, maar die niet aangeduid wordt als koning, maar als hoge priester. En dat is juist het kenmerk van onze bedeling. Daarom namelijk is de troon van Christus in onze dagen niet de troon van de grote koning, maar de troon van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat zou een onvolledige waarheid zijn wanneer die wordt toegepast op de zesde en zevende bedeling. Kortom, wanneer die wordt toegepast na de opname van de gemeente. Dat klopt juist niet, want dan zou juist weer met nadruk genoemd moeten worden het koningschap. Want in die dagen wordt immers het koningschap op aarde geopenbaard. Nou, tot zover deze inleiding op de Hebreeënbrief. Even terzijde, nee, ik moest me even van het hart. Maar waar het om gaat is dus dat de Hebreeënbrief inderdaad het middel is, bijvoorbeeld, een van de middelen is, waardoor de Vader ons trekt tot de Zoon. en ons oproept om toch vooral met vrijmoedigheid, met een gereinigd hart en met een gereinigd geweten te naderen tot die troon in de hemel en dus te naderen tot de Heer Jezus Christus. Zo worden wij naar hem getrokken. Dat is een van de toepassingen daarvan. Nou, daar gaat het maar om. Om van de andere Paulinische brieven maar te zwijgen. Even, moet je het even precies zeggen? Johannes 12?
Vers 32.
Vers 32. Ja, dat vind ik van. Dat zijn van die fraaie uitspraken natuurlijk. Hè? Johannes 12, dus, vers 32, waar staat. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Maar degene die dan tot hem getrokken worden, zijn al degene die eerst, hè, daar gaat hij, hè, die eerst door de Vader tot de Zoon getrokken zijn. En nou is de Zoon in de hemel, nou trekt de Zoon ze tot hem in de hemel. Dat is de volgorde. Maar samen is het natuurlijk gewoon dezelfde waarheid, hè, precies dezelfde. Want de verhoging van Christus, die hier genoemd wordt, is inderdaad niet zijn kroning op de troon van zijn vader David, maar uiteraard zijn hemelvaart, zeg maar. Hè? Nou ja, zijn opstanding en hemelvaart. Zijn uitermate verhoging. Is dat een goede Nederlandse uitdrukking? Weet ik niet meer. He? Zijn verhoging tot de uiterste maat dan, dat is in ieder geval duidelijker, uit Filippenzen 2. Dat is hem, hè? Nou goed, Johannes 12 zijn we voorlopig niet in toe. Maar verder is het zo dat in Johannes 6 dus staat, de Vader trekt hem tot de Zoon. In Johannes 12 staat dat de Zoon zichzelf tot zich trekt. En dat daaruit besluiten wij weer dat de Vader en de Zoon één zijn. Maar, en daar gaat natuurlijk heel het Johannes-evangelie over. Hè? Zo kan het ook. En dat is eigenlijk de eerste waarheid die je eruit zou moeten concluderen. Nou, dan gaan we gauw weer terug naar Johannes 6, anders wijd ik veel te ver uit. Waar er stond, niemand kan tot mij komen in vers 44, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Zo is dat, maar het blijft natuurlijk in het algemeen oud-testamentische waarheid. Ik heb dat vorige keer ook gezegd. Dat wil zeggen, deze dingen worden uitgesproken in de dagen voor de opstanding van Christus. En tot op dat moment was dat van toepassing. Hier wordt dus niet gesproken over de gemeente. Hoewel het voor een deel op de gemeente van toepassing is. Maar de uitspraak, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, is niet van toepassing op de gemeente. Tenzij dan dat wij de uitdrukking dan weer zo verklaren dat als het over de gemeente gaat, is de uiterste dag de opname van de gemeente. Maar zo kunnen we nog uren doorgaan, want zo'n verklaring kunnen we alleen bedenken als we de waarheid al kennen. En dan heeft het geen zin meer natuurlijk om nog iets te verklaren. Dan weten we het namelijk al. He? Nou goed, gaan we weer verder. Dan staat er, en er is geschreven in de profeten, vers 45, en ze zullen allen van God geleerd zijn. En dan staat er, ieder dan die van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Waarom de vertalers het woordje het ertussen gezet hebben, weet ik niet. Of zij hebben het niet begrepen, of wij begrijpen het Nederlands van 350 jaar geleden niet. Dat laatste kan natuurlijk ook heel goed. Maar dat woordje het moet je maar weer doorstrepen, want dat het, dat veronderstelt een speciale waarheid en dat is nou helemaal niet het geval. Het gaat erom dat in de profeten gezegd was dat allen door God onderwezen zouden worden dan wel zijn. Want dat staat er, hè? Er is geschreven in de profeten en zij zullen allen van God geleerd zijn, oftewel door God onderwezen zijn. Er staat hier bij mij een verwijzing bij naar Jesaja 54 vers 13, dat zal wel, en zeker naar Jeremia 31 vers 33. En het leuke is dat die schriftplaatsen die dan even zo worden aangehaald, schriftplaatsen zijn met betrekking tot het nieuwe verbond. Jawel. Kijk, dat is heel eenvoudig, hè? Het oude verbond is immers de wet en de wet is de Torah en de Torah is een onderwijzing. Ik zeg het altijd, hè? Toen wij moesten op school inderdaad allerlei onderwijzingen leren van Archimedes en van Ohm. Ik wist niet welke, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval allerlei wetten moesten wij leren en dat zijn onderwijzingen. Nou, dat is het Bijbelse begrip wet ook, onderwijzingen. En het aardige is dat er zit natuurlijk altijd een soort rek in die begrippen, in zo'n begrip als wet natuurlijk ook, hè. Maar er wordt hier een beetje een woordspeling op van toepassing gebracht. Namelijk, het oude verbond is wet en eigenlijk dus onderwijzing, hoewel het dat niet alleen is natuurlijk, hè. Maar de gedachte is dat die onderwijzing niet erg veel invloed gehad heeft. Dat wil zeggen, men leefde wel onder de wet, maar men begreep de wet als onderwijzing niet. Maar u weet het verhaal, hè? Van Jesaja 28, neem ik altijd als voorbeeld. De wet was voor hen gebod op gebod, regel op regel, en regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. U kent de wet van Archimedes, hè? Het is verplicht dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof verdompelt, een opwaartse druk ondervindt, gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof, zo was het geloof ik ongeveer. En dan staat er natuurlijk een dwangsom op, hè? Als dat voorwerp niet aan die wet voldoet, dan moet hij boete betalen. Zo is dat, hè? Ja, en zo is het dus niet, hè? En dat is het probleem, maar daar lach je nou om, maar zo werd de wet door Israël wel uitgelegd. En uitsluitend op deze manier, namelijk gebod op gebod, regel op regel. En toch is dat niet de strekking van de wet. De wet is een onderwijzing aangaande dingen die nou eenmaal zijn zoals ze zijn. Dat wil zeggen, het is een onderwijzing over God zelf, over wie hij is, wat zijn normen zijn enzovoorts. En boven alles een onderwijzing met betrekking tot wat hij gedaan heeft en met betrekking tot wat hij zou doen. Nou, dat is de wet. Maar die onderwijzing kwam niet erg over, dat wil zeggen, men heeft daar niet zoveel van begrepen. En dus wordt in het oude, onder het oude verbond, onder de wet dus, wordt onder het oude verbond aangekondigd de komst van een nieuw verbond. Vandaar ook de verwijzing naar Jeremia 31 en Jesaja 54. Er wordt aangekondigd een nieuw verbond, een nieuwe wet, nieuwe geboden. Denk om deze uitdrukking, nieuwe geboden. Want die geboden, dat is de uitdrukking die Johannes later gebruikt, in ieder geval in zijn brieven. Wie mijn geboden bewaart enzovoorts, maar het gaat allemaal over geboden. Nou goed, dat is een nieuw verbond waarvan men de strekking wel zou begrijpen, waardoor men wel onderwezen zou worden, omdat het oude verbond stond op stenen tafelen, dan krijgen we typologische verklaringen, het oude verbond stond op stenen tafelen, ingegrift door de vinger Gods, maar daar bleef het ook bij, en bovendien die dingen braken ook nog, beroerde gewoonte is dat, hè? Dingen breken nou eenmaal. Maar er staat tegenover dat het nieuwe verbond geschreven zou worden, niet op stenen tafel die een mens zou moeten meezeulen of zo, als een juk, wat toch niemand kon dragen. Maar het nieuwe verbond zou geschreven worden in de vlezen, dat wil zeggen zachte vlezen, harten van de mensen, zou in de mens geschreven worden. Zodat het woord van God niet als een last gedragen zou worden, maar zodat men het inderdaad zou geloven, en zo komt het immers inderdaad, waar het zou wonen. Dat is ook de Colossensebrief, hè? Het woord van Christus wonen, blijven betekent dat ook, wonen rijkelijk in u. Dat is ook de betekenis van het begrip zachtmoedigheid, ik kan het wel eens uitleggen. De zachtmoedigen zijn degenen die geloven namelijk. Dat is meestal de enige betekenis van de term in de Bijbel. Dat wil zeggen, ze hebben een zacht gemoed, een zacht hart, wat zich laat vormen, waar wat ingeschreven kan worden, waar plaats is voor het woord van Christus, het woord van God en daarmee ook voor het leven van God. Nou goed, dat heeft alles te maken met, zij zullen allen van God geleerd zijn. Het is een vrij citaat hoor, hier in Jesaja 6 vers, of in Johannes 6 vers 45, maar ik neem je even mee naar Jesaja 54 dan. Ik zal met twee voorbeelden, die in de Statenvertaling meteen worden aangegeven. Jesaja 54. Waar staat in vers 13? En al uw kinderen, nou ja, dat zal wel zonen moeten zijn natuurlijk. En al uw zonen, dat wil zeggen een latere generatie van Israël in de toekomst. Al uw zonen zullen van de Heere geleerd zijn. En vervolgens, en de vrede uw zonen zal groot zijn. Want wie van de Heer is onderwezen, heeft vrede. En een gebrek aan vrede is gewoon een gebrek aan onderwijzing van de Heer. En een gebrek aan het woord van Christus in ons. Hè? Zo zit het eigenlijk. Maar kijk dan nog even naar het schriftgedeelte. 2 versen eerder, vers 10, staat... Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer uw ontfermer. En daar heb je mijn vredeverbond, het verbond mijns vredes. Dat is uiteraard het nieuwe verbond. Dat blijkt ook wel, want een paar versen verder, namelijk in Jesaja 55 vers 3... staat het ook, hetzelfde verbond, maar met een ander bijvoeglijk naamwoord. Neigt uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En dan en u geven, dat moet je maar eens even weglaten. Aan het gebrekkige Nederlands wen je dan wel weer, hè? We veranderen gewoon de Nederlandse taal, dat geeft niks. He? Ik zal met u een eeuwig verbond maken, de gewisse weldadigheden van David. Niet en u geven, dat is veel te zwak. Moet je gewoon weglaten. Ik zal met u een eeuwig verbond maken. Wat is dat eeuwig verbond? Dat staat erachter. Dat zijn de gewisse weldadigheden van David. En dat is uiteraard de verwijzing naar het nieuwe verbond, het eeuwige verbond. Als je de Hebreeënbrief leest, waar immers uitgebreid over het nieuwe verbond gesproken wordt, dan staat er ook bij dat dat eeuwig is. Het oude is voorbij gegaan, het oude verbond. Het eerste is weggenomen. En het tweede is gesteld, dat wil zeggen, het tweede, het nieuwe verbond, is inderdaad een verbond wat altijd blijft. Dat is dat eeuwige verbond. Het is gewoon de verwijzing dus naar het nieuwe verbond. En het leuke erbij is, en dat zeg ik met opzet er ook allemaal nou even bij. Het leuke is natuurlijk dat er direct verband bestaat tussen het nieuwe verbond aan de ene kant en aan de andere kant. Het Davidisch verbond en het Abrahamitisch verbond. Ik blijf dat herhalen, want het is niet bekend. Tenminste, bij u misschien wel, maar het is van oudsher niet bekend. Ik heb het vroeger ook niet geleerd. Het punt is namelijk dat het nieuwe verbond gebaseerd is in de eerste plaats, dat ligt het meest voor de hand, op de beloften aan Abraham. Dat staat uitgebreid in de Bijbel, in ieder geval in Galaten 3, maar verder ook in Romeinen 4, wordt uitgebreid vermeld. Efeze 3 natuurlijk ook. Maar het wordt uitgebreid vermeld omdat de belofte aan Abraham ouder is dan het verbond met de wet. Verbond met Mozes bedoel ik. De bedoeling daarvan is dat het verbond met Mozes, Mozaïsch verbond, is natuurlijk het oude verbond. En het nieuwe verbond komt na het oude verbond. Maar de gedachte is dat dat nieuwe verbond weliswaar komt na het oude verbond, maar het heeft oudere rechten dan het oude verbond, omdat het al beloofd was in de belofte aan Abraham. Ik heb het misschien wel eens op het bord getekend, als ik het nou even, hè. Je krijgt een verbond met Abraham. En dan zegt Galaten 3. Die belofte is wel gekomen. Maar de wet die 430 jaar later kwam. Bij Mozes namelijk. Want er zit op de dag nauwkeurig 430 jaar tussen het verbond met Abraham en het verbond met Mozes. Dat staat in de Bijbel. Even op dezelfde dag staat er. Precies op dezelfde dag. Ja, ja, 17 Nisan. Nou ja, doet er niet toe. Maar de wet die na 430 jaar gekomen is, doet de belofte niet teniet, maakt de belofte niet krachteloos. Dat wil zeggen dat de belofte van kracht blijft, zolang als de wet duurt. Met andere woorden ook, de wet is niet de vervulling van de belofte aan Abraham. Het lijkt er wel op, maar het is het niet. Want de belofte aan Abraham begint pas vervuld te worden na de wet. Want dat is de gedachte die in het Nieuwe Testament het meest genoemd wordt. En vooral weer de Hebreeënbrief. Oude verbond voorbij, dag van de wet. Wel, daarna begint het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond, oftewel het eeuwige verbond. Ik heb ruimte zat voor die lange uitdrukking, het nieuwe verbond natuurlijk, het is een eeuwig verbond. Hè? Dus die lijn die kun je nog wel even doortrekken. Zo. Maar die komt dus als vervulling van de belofte aan Abraham en daarom heeft het nieuwe verbond ook oudere en zelfs hogere rechten dan het verbond van de wet. Dat is de hele gedachte. Waarna meteen even de kortsluiting plaatsvindt, gaan we weer, hè? Onder Mozes naast Mozes moet ik eigenlijk zeggen, werd aan Aaron gegeven als hoge priester. En naast Abraham vinden wij Melchizedek als hoge priester. En het punt is dat zoals de wet, zoals de wet plaats moest maken voor het nieuwe verbond. En zoals Aaron moest verdwijnen voor Melchizedek. Hè? Nee, ik zeg dat de zin verkeerd. De gedachte is namelijk Aaron moest verdwijnen ten behoeve van Melchizedek. Omdat Melchizedek ouder is dan Aaron. Hij verschijnt al eerder en is hoge priester wegens de kracht van het onvergankelijke leven. En Melchizedek was al hoge priester en wordt als hoge priester in de heilsgeschiedenis geïntroduceerd voor Aaron, 430 jaar ervoor. Ik zal het eens even uitleggen, 430, maar bij nader inzien doe ik het allemaal niet. He? Nou ja, dat is een hele schepping eerder eigenlijk. Dat is eigenlijk het verhaal, maar daar wil ik het nou toch maar niet over hebben. Voelt me te ver van het onderwerp af. Maar de gedachte is dus dat Abraham en Melchizedek eenzelfde soort relatie hebben als Mozes en Aaron. Namelijk een soort van koning en priester, zal ik maar zeggen. Maar het nieuwe verbond is gebaseerd op de belofte aan Abraham en kent ons als hoge priester Melchizedek. En het heeft oudere rechten dan de wet. En dat is de strekking ook van de Hebreeënbrief. Dat is de enige echte inhoud van de Hebreeënbrief. Het heeft niks te maken met aan wie het geschreven is of wat dan ook. Nou goed, maar de andere waarheid is dat het nieuwe verbond niet alleen gebaseerd is op de belofte aan Abraham, maar ook op de belofte aan David. En dus is het de vervulling van het Davidisch verbond. Daardoor heeft het niet oudere rechten, maar daardoor heeft het wel rechten op de troon enzovoorts. Daarom gaat het ook over een koninkrijk wat gebaseerd zou worden op dat nieuwe verbond. Want het is de vervulling van de belofte hier aan David. Deze tijd is ongeveer zo hier ergens. Maar je ziet dus een dubbele situatie. De ene is die van Abraham en Melchizedek in verband met hoge priesterschap. En de andere is die van David in de dagen van de wet en het hoge priesterschap van Aaron. En beide liggen in elkaars verlengde. Zodat inderdaad het nieuwe verbond gebaseerd is op twee getuigen. We moeten twee hebben. Twee beloften. Anders is het woord niet vast. Dus je moet twee hebben, Abraham, David. En ik zeg altijd, dat is ook de strekking van de opening van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen van de Nieuw Testamentische boeken. Het boek van Jezus Christus, hè? Staat er. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Of andere volgorde, dat weet ik nooit. Hè? Maar op beide. En het leuke is dus dat hier dan inderdaad in Jesaja 55 staat. Neig uw oor, vers 3. Kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Er staat dus een keer of drie dat men zou moeten geloven. Neig uw oor, kom tot mij en hoort. Nou, hoe komt men nou tot de Heer? Gaan we weer, dus gewoon de leesoefening, hè? Doe ik expres, leesoefening. Door het oor te neigen, namelijk door te geloven. Dat zijn drie uitdrukkingen. Eigenlijk nog een introversie ook. Als ik nou een microscoop erbij zet, dan krijg ik ongeveer dat verhaal. Neig uw oor is hetzelfde als hoort. En ertussenin staat, kom tot mij. En dat is dus wat het eigenlijk is. Men komt dus tot hem door het oor te neigen, oftewel door te horen. En het resultaat is dan, en uw ziel zal leven, oftewel, u zult leven ontvangen. Het is trouwens opmerkelijk dat groot verband bestaat, dat heb ik al vaker gezegd, tussen Jesaja en Johannes. De evangelist onder de evangelisten, Johannes, en de evangelist onder de profeten, Jesaja. Maar goed, er staat dus, neig uw oor, kom tot mij, wordt door de Vader getrokken en zo, weet u wel. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u het nieuwe verbond sluiten. Een eeuwig verbond maken, namelijk de gewisse weldadigheden van David geven. Dus trouwens vanuit dit vers nog een verwijzing naar Handelingen 13, waar dezezelfde tekst wordt aangehaald en er staat, ik zal u geven de weldadigheden of weldaden van David die getrouw zijn. Dan betekent het het gewis is hetzelfde als getrouw, dat betekent dus dat ze blijven. En er staat ook bij wanneer het gebeurd is, dat is Handelingen 13 vers 34 voor de statistiek dan even. Er staat ook bij, wanneer dit vervuld is, dit vers, namelijk niet bij de wederkomst van Christus, niet bij de opname van de gemeente, maar nog verder terug, namelijk bij de opstanding van Christus. Daar is het nieuwe verbond ingetreden. Staat er uitdrukkelijk bij in Handelingen 13. Gaat het helemaal over de opstanding van Christus als vervulling van de beloften die aan de vaderen gedaan zijn en die nu aan de kinderen vervuld zijn, namelijk dat God zijn zoon gesteld heeft tot koning. En oftewel, hij heeft zijn zoon tot zoon aangesteld, staat er allemaal. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Geciteerd uit Psalm 2 enzovoorts. Kortom, vanaf de opstanding van Christus is hij de erfgenaam van de troon van David. En zit hij op de troon van David. Dat wil zeggen, heeft hij rechten gekregen en wel definitief. Dat wil zeggen dat bij de opstanding van Christus het nieuwe verbond in werking is getreden. Ik zou zeggen, geloof het of niet, maar dat kan misverstaan worden. Ik bedoel, het nieuwe verbond is in werking getreden. En het is in werking getreden in ieder geval voor degene die gelooft. Daar gaat het maar om. En dat betekent dat aangezien wij geloven, wij deel uitmaken van het nieuwe verbond. Nou, we zijn daar partij in. Wij leven dus wel degelijk onder het nieuwe verbond. Hoe je dat ook keert of wendt. En dat is precies analoog aan de Hebreeënbrief. Daar zit Christus op de troon. Dat is niet van ons afhankelijk, maar was van hem afhankelijk. Hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Sinds hij opgewekt is uit de dood, staat er allemaal gewoon zo. En als hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, is dat niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond, zegt de Hebreeënbrief. En weer volgt eruit dat wij dus leven onder het nieuwe verbond. En dat is dus datzelfde nieuwe verbond wat in het Oude Testament beloofd was aan wie? Daar komt een misverstand. Aan wie was het nieuwe verbond beloofd? Aan wie was het oude verbond gegeven? Daar komt de truc hoor. Dan zal ik je de verkeerde redenering voorhouden. Nee, die redenering gaat zo. Aan wie was het oude verbond gegeven? Aan Israël. Nee, want de heidenen leefden niet onder het oude verbond. Dat was alleen aan Israël gegeven. Kijk, het oude verbond begint ongeveer met ik ben de Heer uw God die je uit Egypte land hebt uitgeleid. Dat slaat dus op Israël. Dus het oude verbond was voor Israël. Ja, zit je te knikken, maar het is niet waar. Want het oude verbond werd gegeven weliswaar aan allen die uit Egypte trokken. Die werden ook als Israël aangeduid. Maar wie waren dat dan? Gewoon Israëlieten en heidenen. Jawel, een grote schare van vreemd volk. Die kwamen niet van Urk, zeg ik altijd. Maar dat begrijpen ze hier in Leerdam niet. Dat is goed. Je hebt Urkers en vreemden, dat weet u toch. Hè? Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar een heidenen dus. Ja, zeker wel. Is God nog al de Joden alleen? Zegt Paulus later. Nee, ook de heidenen is maar één God. En er staat al wie de naam des Heren, de naam van de God van Israël aanroept, zal behouden worden. Het is niet alleen Israël. Het punt is gewoon dat elke heiden die tot geloof komt in de God van Israël, daardoor door God althans gerekend wordt tot Israël. En als je dan zegt, het oude verbond was voor Israël, dan klopt dat wel. Maar je moet wel weten wat Israël is. Romeinen 9. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Nog omdat zij Abraham zaad zijn, zijn ze erfgenamen enzovoorts. Hè? Dat wil zeggen, er zijn heel wat Israëlieten die zijn geen Israël. Er zijn wat heel wat heiden die zijn wel Israël. Dat is niet alleen nu zo, dat was toen ook zo. Maar de redenering die ik u even voor wilde houden om daarna weg te gooien. Ja, die is die van het oude verbond werd gegeven aan Israël. Want de heidenen hebben de wet niet en Israël wel. En dan doet men net alsof Israël slaat op afstamming. Het is een misverstand, hè? Maar goed. Maar het oude verbond was in Israël. Goed, daarna belooft God een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Nou, en dan komt de vraag, uitgebreider. Als nou het oude verbond voor Israël is, voor wie is dan het nieuwe verbond? Ja, en aangezien er groot verschil is tussen Israël en de gemeente, is het nieuwe verbond dus niet voor de gemeente. Zeg men dan, zo gaat de redenering. En dan kun je makkelijk zo redeneren, vooral als je de begrippen Israël en gemeente en heidenen enzovoort en ook nieuw verbond, als je dat niet eerst definieert. En zo komt het misverstand in de wereld. En op grond van hetzelfde misverstand wordt de Hebreeënbrief aan de kant geschoven en dat soort dingen meer. Omdat dat gaat over oude verbond, nieuw verbond. En zegt nou, oud verbond voor Israël, nieuw verbond dus ook. Dus is het niet voor ons, want wij zijn niet Israël. Maar wat zegt Efeze? Wij zijn erfgenamen van dezelfde beloften en we worden samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd op hetzelfde fundament. Enzovoort. Tot een tempel. Aan wie was er een tempel gegeven? Gaan we weer om. Wat was die tempel? Voor wie was die tempel? Ah, dan krijg je het verhaal weer. Was in Israël. Dus niet de gemeente. Nou, toevallig. Het is wel de gemeente. Daar gaat het juist om. Dus je moet die begrippen uit elkaar houden. Het punt is dus dat we inderdaad leven onder het nieuwe verbond. Dat is terecht. Alleen moet ik er wel bij zeggen dat het nieuwe verbond berust op de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of gewoon, het is Melchizedek, maar goed, dat even terzijde. Maar het berust op de middelaar van het nieuwe verbond. Nou, dat is een term die ook in het Nieuwe Testament meerdere malen gebruikt wordt. Ook in de brieven van Paulus enzovoorts. De middelaar van het nieuwe verbond. Alleen in de Hebreeënbrief heet hij dan hoge priester. Wat een eenzijdige waarheid is. Dat wil zeggen, het is één kant van het verhaal. Want de middelaar van het nieuwe verbond is niet alleen hoge priester, maar ook koning. Maar juist in onze bedeling ligt specifiek nadruk op het hoge priesterschap. En dat is het onderscheid tussen de roeping van de gemeente nu en de roeping van ook natuurlijk Israël en de volkeren straks in de toekomst. Daar zit het verschil en je mag die verschillen niet leggen waar ze niet zijn. En dat wordt vaak gedaan, heb ik gemerkt. Vooral in, wat ik vorig jaar ook zei, in kringen van dispensationalisten. Als je tenminste weet wat het betekent. Dat doet er nou verder niet toe. Maar er wordt onderscheid gemaakt waar het niet is. En er worden zelfs onderscheidingen gemaakt die weliswaar bijbels zijn. Maar ze worden dikwijls gelegd in de verkeerde teksten. En opgehangen aan de verkeerde bijbelse uitdrukkingen. Dat is vaak het probleem. Nou, dan moeten we dus goed opletten dat het zo niet moet. Maar goed, blijf even bij Jesaja 54 nog. Waar dan staat, ik zal het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Vers 10 van 54. En in vers 3 van 55, ik zal met u eeuwig verbond maken. Maar eeuwig verbond of een verbond wat niet wankelt is uiteraard ook hetzelfde. En het eeuwige verbond is inderdaad het verbond des vredes. Wat ik nog graag even erbij wil vertellen, ook ten bewijze van dat wij onder het nieuwe verbond leven, is dat het ook letterlijk staat in Efeze, een brief die algemeen erkend wordt als de brief, waarin de gemeentelijke waarheid vermeld staat, omdat daar onze bedeling bij name genoemd wordt. Wel, Efeze 4 zegt dat wij leven onder het nieuwe verbond. Maar er staat band des vredes in de Statenvertaling. U benaderende te bewaren de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid, door de band des vredes. En band des vredes is gewoon het verbond des vredes uit Jesaja 54 vers 10. En als het dat niet is, zou ik wel eens willen weten wat het dan wel is. De band des vredes. Nou, een band is een verbond, uiteraard, makkelijk genoeg, of een verbond, dat is heus hetzelfde. En dus gaat het gewoon om het nieuwe verbond. En ik heb er ook nooit een andere verklaring van gehoord, van dat vers. Dus ja, dat is Efeze 4 vers 1 of 2 of 3 of daar in de buurt, hè. Een geestelijke eenheid, omdat we nou eenmaal leven in deze bedeling waarin de geest werkt in de gelovigen, waardoor de gelovigen tot één lichaam, het lichaam van Christus heet dat, gedoopt zijn. En die eenheid is dus een eenheid door de geest en daarom heet het de geestelijke eenheid. Of de eenheid des geestes, waardoor de nadruk komt te liggen op geest. Hè? Een eenheid des geestes wil zeggen een geestelijke eenheid. Hoe dan? Wel omdat we allen geplaatst zijn onder het nieuwe verbond, door de band des vredes. Dat is dus inderdaad dit verbond. Maar in dit schriftgedeelte over dat nieuwe verbond van Jesaja 54 en 55 lezen wij dus in vers 13 van 54. Al uw zonen zullen door de Heer geleerd zijn en dus de vrede uw zonen zal groot zijn. En dat is dus een beschrijving van het nieuwe verbond. Onder het nieuwe verbond zou men door de Heer onderwezen zijn. En als ik dan nog even verder blader naar Jesaja 56. Nee, eerst nog, ja, nou bij mij is dat die bladzij al. Jesaja 55 dan even aansluiten. Jesaja 55 vers 3 staat een eeuwig verbond, namelijk de weldadigheden van David. Dus blijkt het nieuwe verbond gebaseerd te zijn op de beloften aan David. Dat is natuurlijk ook zo, heb ik al gezegd. En dan, zie, vers 4. Ik heb hem tot getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Daar mankeren een paar hoofdletters, want het gaat natuurlijk niet over David, maar het gaat over Christus. Een getuige der volken, een vorst en gebieder der volken. Niet alleen Israël. Zie, en dan vers 5, zie. Gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil. En om des heilige Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Nou, welk volk? Nee, laten we eerst vooraan beginnen. Wie is die gij? Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u, hetzelfde als gij natuurlijk, niet kende, zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil. En om des Heilige Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Dat moet allemaal hoofdletters zijn, ja, precies. Dat gaat over de Vader en de Zoon, waarbij de Zoon de Vader verheerlijkt heeft. En waarbij de Vader de Zoon ook toespreekt. We zijn al lang niet aan Johannes 17. Maar daar zegt de Heer in zijn zogeheten hoge priesterlijk gebed. Terecht zogeheten, hoge priesterlijk gebed. Vader, ik heb volbracht het werk wat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dan verheerlijk mij nu. Want nou is de bedoeling dat nadat de Zoon de Vader verheerlijkt heeft op aarde, dat vervolgens de Vader de Zoon verheerlijkt. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. En juist in de eerste plaats in de hemel. Nou, daar gaat het hier ook over. Kortom, hier gaat het over de Vader en de Zoon, zal ik maar zeggen. En er staat dus dat de Heer Jezus Christus, de Messias, een volk zal roepen dat hij vroeger niet kende. Dat klopt, want het bestond ook niet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen, tot u getrokken worden, zal tot u naderen met vrijmoedigheid enzovoorts. Om des Heeren uw Gods wil, namelijk, maar er staat en, om des heiligen Israëls, dat wil zeggen om de heilige van Israël, en de heilige van Israël is uiteraard gewoon de Messias van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. Dat kan zijn dat de Vader de Zoon verheerlijkt heeft, kan ook andersom, dat maakt ook niks uit. En wie is dan dat volk, is vervolgens de vraag. De gemeente, jawel, wie anders? Er staat hier dit meervoud, volken, dan zou het over de 1000 jaren kunnen gaan. En over Israël kan het ook niet gaan, want Israël kende de Heer wel in het verleden. Over dat volk kan het niet gaan. Dus gaat het over de gemeente, terwijl het voorgaande vers spreekt over de volkeren in het algemeen. En dat gaat dan natuurlijk over de algemene waarheid van het nieuwe verbond, dat namelijk het zaad van Abraham tot zegen zou zijn voor alle volken. Dat kan zowel in de 1000 jaren zijn, de volkeren letterlijk, als ook in onze dagen. Maar goed, laten we zeggen, dat gaat dan over de 1000 jaren. Maar niettemin wordt dan in vers 5 prompt gesproken over onze tegenwoordige bedeling der genade, waarin één volk verzameld wordt, een volk wat vroeger niet gekend werd, maar nu wel, namelijk de gemeente. Waarna bovendien nog even staat, zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. En dat zijn woorden die we in het Johannes-evangelie eigenlijk net zo tegenkomen. Wandelt in het licht zolang het licht bij u lieden is enzovoorts. Komt tot het licht en dat soort dingen meer. Waarbij nagesproken wordt over dat de Zoon des Mensen dan wel het licht der wereld uit Israël zou verdwijnen en zich zou verbergen. Daar hebben we nog niet al te veel over gesproken natuurlijk. Maar dat is nou eenmaal de strekking ook van het Johannes-evangelie. Nou, daarna hoofdstuk 56 lezen wij in vers 4 over Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. En daar gaat het maar om, hè. Mijn verbond. En in vers 6 ook, het einde van het vers. En die aan mijn verbond vasthouden. Kortom, dat gaat allemaal over het nieuwe verbond. Het verbond met Abraham dus, maar uitlopend op het nieuwe verbond. Dan zal de Heer moeten houden aan zijn belofte en daaruit leven. Vervolgens is het opmerkelijk hoe vaak hier in dit schriftgedeelte vervolgens het woord vrede genoemd wordt. Met name in hoofdstuk 57 ook. En hoe er trouwens ook gesproken wordt over de verberging van de Heer. En dat slaat uiteraard ook in op onze dagen. Dat begon al trouwens in Jesaja 53 vers 3. Daar gaat het over verberging. Nou ja, ik ga die tekst maar niet lezen, want die staat er beroerd. Dat is een beetje beroerd vertaald. Bekende tekst overigens, maar er staat, hij was als verbergende het aangezicht. En dat voor hem, dat moet eigenlijk zijn voor hen. Of nog beter, voor elkaar. Dat is het eigenlijk. Maar goed, hij was verbergend aangezet. Dat is wat de Heer nu doet in onze dagen. Dat zal hij niet meer doen in de toekomst, zegt 54 vers 8. Zodat je maar weer ziet dat hij duidelijk sprake is van onze bedeling. Het zit hier ingeschoven in deze uitspraken. Uitspraken in het algemeen over het nieuwe verbond. Maar daarbij wordt wel degelijk gesproken over de Heer die zich verborgen had. En die dan in de toekomst zich weer zal openbaren. En daarna vind je dat ook in Jesaja 57. Vers 17. Ik verborg mij en was verbolgen. Maar vervolgens schept hij toch weer vrede aan degene die verre zijn en aan degene die nabij zijn. Dat is vers 19. Een tekst die trouwens letterlijk aangehaald wordt in Efeze 2. Dus dat is nogal duidelijk. Nou, ik laat het er maar even bij. Want anders blijf ik in Jesaja. Schitterende profetieën zijn dat. Maar goed, ik ga weer terug naar Johannes. Ik ga nog even naar Jeremia 31. Kan nog net even. Jeremia 31. In verband met de uitspraak. Er is geschreven in de profeten en zij zullen allen van God geleerd zijn. Hè? Dat lazen we dus inderdaad in Jesaja 54 vers 13. Maar we lezen het ook hier in Jeremia 31. Waar vanaf vers 31 gesproken wordt over het nieuwe verbond. Uitgebreid geciteerd in de Hebreeënbrief, Hebreeën 8. En daar hoef ik nou niks meer aan toe te voegen. Het gaat dus over onze dagen ook. En er staat, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En de vraag is maar, wat is Israël? Weet u wel. Dat kan best de gemeente zijn. Bovendien is het natuurlijk even leuk, maar dat moet ik even met een andere stem zeggen. Weet je wel, als voetnoot. Dat is bij. Dat hier staat Israël en Juda. En de vraag is weer, wat is Israël? Wel, in dit vers is Israël letterlijk, meest letterlijk, het tienstammenrijk. Maar u kent waarschijnlijk langzamerhand die link, die loopt via het tienstammenrijk naar de gemeente. Het verband tussen het tienstammenrijk en de gemeente, hier vind je het dus weer. Zonder blikken of blozen worden deze uitspraken het Nieuwe Testament toegepast op de gemeente, terwijl het hier letterlijk gaat over de tien en de twee stammen. Er zit dus nogal wat in, hè. En er staat er niet Efraïm en Juda, maar echt Israël en Juda. En dat legt nog meer nadruk op de mogelijkheid dat hier inderdaad de gemeente mee bedoeld zou kunnen zijn. Hm? Nou goed, meer zeg ik daar niet over. Nog niet, dat komt later wel weer. Maar er staat dan, ik zal met Israël en Juda een nieuw verbond maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypte uit te voeren. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Spreekt de Heer. Een lange volzin. Komma. Heel laconiek, alles achter elkaar. En dan vers 33. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Spreekt de Heer. Ik zal mijn wet, mijn Torah, mijn onderwijzing hoor. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Zoals trouwens al uitgebeeld werd in de Ark des Verbond. Want des verbonds, want in de ark des verbonds, in het binnenste daarvan, bevonden zich immers de stenen tafelen, waarmee je maar beziet hoe het oude verbond een illustratie geeft van het nieuwe. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, en namelijk, ik zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot God zijn, en zij zullen mij tot volk zijn. En ze zullen niet meer een ieder zijn naast en ieder zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe. De gedachte is hier dat er onderling niet meer geëvangeliseerd wordt, is nergens voor nodig, want ze hebben de Heer allemaal al aangenomen. Dat is eigenlijk wat er staat. Nou ja, ik weet wel, je kunt natuurlijk ook zeggen, maar het gaat om kennis van de Heer, maar u gelooft toch niet zelf dat, dat zeker in onze dagen of in het duizendjarig rijk, of hoe het maar heten mag, dat in die dagen men alles weet wat er te weten valt over de Heer. Dat geloof ik niet. Ik denk niet dat het is. Ik denk dat kennen hier gebruikt wordt in de betekenis van tot kennis komen. Want die werkwoorden betekenen dat vaak. Net als dat geloven dikwijls betekent tot geloof komen. En heersen betekent dikwijls tot heerschappij komen. Daarmee beginnen. En ik denk dat het hier ook zo is. Ze zullen elkaar niet oproepen om tot de Heer te komen. Om hem te leren kennen. Maar ze kennen de Heer al. En bovendien is er niks bijzonders aan de hand. Want in ons evangelisch jargon gebruiken wij deze uitdrukking ook. En dan zeggen we, kent u de Heer al? En dat bedoelen we niet of we alles al van hem weten, maar bedoelen we, of we gelovigen zijn, hè? Zie je wel? Nou, dat is de betekenis ook, hè? En het hoeft dan niet meer gedaan te worden, ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen. Tragiek wil natuurlijk dat ook in onze dagen, dikwijls ook in bijeenkomsten van uitsluitend gelovigen, het evangelie gepredikt wordt. Dat is niet nodig. Nee, wat wel nodig is, om het evangelie uit te leggen, om te verklaren hoe het in elkaar steekt. Klinkt wat oneerbiedig, maar ja, zo zit nou eenmaal de Romeinenbrief in elkaar. Legt ons uit hoe het werkt, hoe het zo gekomen is enzovoorts, wat de juridische grond ervan is enzovoorts. Daar gaat het dan ook dikwijls om. Maar dat is wat anders dan tot elkaar zeggen, ken de Heren. Dat hoeft niet meer, want ze zullen mij alle kennen. In die dagen van een klein staf van de grootste toespreek de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En zo is het, wanneer we de Heer leren kennen, gekke stad, leren kennen betekent ineens dat men tot kennis komt. Hè? Het zit maar raar met de taal, leren en kennen. Hè? Wanneer we de Heer leren kennen, dan zijn onze zonden vergeven, dan zijn onze ongerechtigheden weggedaan enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, het moet duidelijk zijn dat die uitspraak in Johannes 6 over, er is geschreven in de profeet, zij zullen alle van God geleerd zijn, inderdaad een waarheid vertegenwoordigt met betrekking tot het nieuwe verbond. Het gaat om de dagen waarin wij leven, waarin men leeft als gelovige in gemeenschap met de Heer. En dat komt omdat men inderdaad gehoord heeft van de Vader, dat is inmiddels Johannes 6 vers 45... Namelijk een ieder dan die van de Vader gehoord en geleerd heeft, die de onderwijzing van de Vader heeft aangenomen, wel, die komt tot de Zoon. En laat dus niemand zeggen, wij geloven wel in God, maar niet in de Zoon. Dat is onzin. Als men God gelooft, komt men tot de Zoon, want dat is het waarover God gesproken heeft. Nou ja, dat is Johannes 14 vers 1. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Vanzelfsprekend. Als men God gelooft en in God gelooft, gelooft men in wat God gesproken heeft, dan gelooft men in zijn woord en dat is Christus. Oftewel, men gelooft in zijn woord en dat gaat over Christus. Maakt allemaal niks uit, het is allemaal hetzelfde. Ja. Dus ieder die van God geleerd is, die komt tot de Heer Jezus Christus. Waarna vers 46 weer zegt, dat het ook niet anders kan, want als men naar de Vader gaat, dan komt men tot de Zoon. En als men de Zoon ziet, ziet men de Vader. En uitspraken van gelijke strekking die we al vaker zijn tegengekomen. Dan laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Het laatste wat gezegd was in vers 45 is dat degene die van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij, let op, gehoord en geleerd. Het is in de eerste plaats synoniem Maar in de tweede plaats gaat het natuurlijk om dat gehoord hetzelfde is als geloofd. Hè? Horen is immers geloven. En men wordt dus zo onderwezen. Men komt tot geloof en wordt vervolgens onderwezen. Dat is meestal de volgorde. Niet dat het hier zozeer staat, maar dat is wel de normale gedachtegang. Dat men eerst komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, waarna men vervolgens door hem onderwezen wordt. Dat wil zeggen, voor zover er verschil is tussen die beide dingen. Want in andere plaatsen is het gewoon een en hetzelfde. Men komt tot geloof en dat is het dan. Zo leert men de Heer kennen. Maar goed, men heeft gehoord en geleerd van de Vader. Men heeft de Vader dus geloofd en is dus door hem onderwezen. En vervolgens, of daarom, komt men tot de Heer Jezus Christus. En over die laatste uitspraak gaat het nu verder weer. Er staat dan in vers 46, niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. En het is duidelijk dat de Heer daarbij over zichzelf spreekt. Hij heeft de Vader gezien. Hoe letterlijk we dat hebben op te vatten, dat kunnen wij ons waarschijnlijk toch niet voorstellen. Hoezo gezien? Het is de onzienlijke God enzovoort. Het gaat om eeuwige, onzienlijke, geestelijke dingen. Met betrekking tot zowel de Vader als de Zoon, zal ik maar zeggen. En hoe die elkaar zien. Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Hè? Dus het doet er ook verder niet toe. Maar de gedachte is dan dat niemand de Vader gezien heeft. Niet dat iemand, is immers niemand, hè? Niemand heeft de Vader gezien dan die van God is. Oftewel, dan degene die uit de hemel is nedergedaald, uit vers 42, de Heer Jezus zelf dus. Deze heeft de Vader gezien. Het is gewoon verder commentaar weer op de uitspraken uit hoofdstuk 5, bijvoorbeeld vers 37. De Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. Enzovoorts, hè. Want de weg tot de Vader gaat via de Zoon. Nou, daar ga ik maar overheen, want verder hebben we daar al over gesproken naar aanleiding van Johannes 1, waar staat niemand heeft de Vader gezien, want de enige geboren Zoon heeft hem geopenbaard. Dan staat er vervolgens in vers 47, voorwaar, begint u met de dubbele amen, voorwaar, ik zeg u, zo begon deze redenvoering ook in vers 26, met een dubbel amen, dubbel voorwaar. Voorwaar, ik zeg u, en dat het nou weer genoemd wordt, is onder andere omdat hier nu weer de draad opgepakt wordt van het verhaal. Namelijk, de Heer spreekt nu weer vanuit dezelfde positie als in vers 26. Met andere woorden, als je nou echt helemaal wil uit je vers 26 tot en met vers 46 kunnen overslaan. En dan heb je dus het voorwaar aan het begin van vers 26 en dat sluit dan kort met het begin van vers 47. Zo kan het ook, hè. Dat wil zeggen dat je dat zo achter elkaar kunt lezen. Ze komen tot de Heer en zeggen, Rabbi, wanneer zijt ge hier gekomen? Vers 25. En dan begint de Heer te spreken in vers 47 en zegt, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven, ik ben het brood des levens. Dat lijkt niet erg aan te sluiten, dat weet ik wel. Maar als je leest wat de Heer werkelijk zegt, lijkt het ook niet aan te sluiten. Want de Heer zegt dan ook, gij zoekt mij vanwege die broden, maar werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Precies hetzelfde, men komt tot de Heer, men vraagt naar hem en hij begint meteen te praten over eeuwig leven in vers 26 en 27. En dat wordt hier ook weer opgepakt in vers 47 en 48. Namelijk, ik zeg u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. En brood des levens betekent dus eigenlijk gewoon het brood, namelijk het leven en meer speciaal het eeuwige leven. Het bijzondere is dan ook dat al die uitspraken van de voorgaande verzen, over tot hem komen en getrokken worden en door de Vader aan de Zoon gegeven worden, al die moeilijke uitspraken worden weer overgeslagen, worden weer samengevat. Er staat gewoon, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En dan zijn we gewoon weer terug in Johannes 3, vers 16. Ja? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Ieder die niet gelooft, die de Heer afwijst, komt in het verderf, zal uiteindelijk geworpen worden in de poel des vuurs, de tweede dood te voelen, maar heten mag. En alleen degenen die geloven, blijven over, zijn het overblijfsel uit deze hele wereld, uit deze schepping, of hoe het maar heten mag. Zij hebben namelijk eeuwig leven. Kortom, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Waarna er staat, ik ben het brood des levens. En als je die twee versen bij elkaar optelt, dan weet je dus dat het eten van het brood des levens hetzelfde is als in hem geloven. Met andere woorden, als men in hem gelooft, krijgt men aan hem deel. Zoals men deel krijgt aan een brood. En zo staat het in 1 Korinthe 10, hè. Zo is men eens broodsdeelachtig, staat het dan, hè. Men heeft van het ene brood gegeten, men is eens broodsdeelachtig. Wel, als men komt tot geloof in de Heer Jezus, heeft men deel aan dat brood en dus aan dat leven. Hij zegt, ik ben het brood des levens, waarna weer de vergelijking gemaakt wordt met de mannen in de woestijn. Maar ik zei al, deze twee delen lopen parallel. Het ene begint in vers 26 met voorwaar, voorwaar. En het andere begint in vers 47 met voorwaar, voorwaar. En het is hetzelfde verhaal dan. Zo gaat het nemen bij Johannes. Nou goed, vers 49. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Wat een tamelijk botte manier is om het te zeggen natuurlijk, hè. Want wij zouden zeggen, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en hebben daardoor de woestijn overleefd. Ongeveer. Jawel, dat is ook zo, maar ze zijn toch gestorven. En zo zie je, het verhaal heeft toch een negatieve kant. Want als we zeggen, ze hebben daarmee de woestijn overleefd, praten we in eerste instantie over typologie. De gedachte namelijk van, hoe overleeft men de woestijn? Normaal komt men in de woestijn namelijk om. En als je dan bedenkt dat de woestijn onder andere dan een beeld is van de wereld waarin wij leven, dan weet u meteen dat het heel normaal is dat een mens dit leven niet overleeft. Dat wil zeggen, hij trekt een end door de woestijn en legt dan het af. Nee, ik had bijna gezegd, dan legt hij het loodje, maar dat is slecht voor het milieu. Ja, maar goed. Wat doen de vissers aan hun simmetje tegenwoordig? Mag daar, er zit ook geen loop meer aan, zeker. Nou goed, laat maar zitten, dat weet ik niet. Wat doen ze eraan? Dat moet jij weten. Toch nog steeds een loodje. En, nou ja, goed, daar hebben we het dan nog wel eens over. Maar in ieder geval, men trekt door de woestijn en men komt in de woestijn om. Dat is de gedachte. En in de geschiedenis was het zo, alleen degenen die het manna hadden, want zo moet je dat dan zeggen, alleen degenen die het manna hadden, overleefden in de woestijn en kwamen in Canaan. Zo zit het eigenlijk. Israël was dus de uitzondering op het verhaal. Maar letterlijk genomen, wel, de woestijn overleefden ze dan, maar hun leven overleefden ze niet. En of je dan sterft in de woestijn of in Canaan, maakt dan al niks meer uit. Zij zijn gestorven, dat is het verhaal in werkelijkheid, hè. Dus uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Want het manna mag dan een wonder geweest zijn, iets onbegrijpelijks, weet u nog, het grote vraagteken, wat is het, hè? Het mag dan een wonder geweest zijn, een teken bovendien, maar niettemin zijn zij gestorven. Ze zijn er aangestorven, maar dat was natuurlijk niet het geval. Maar ze zijn gestorven. Maar de Heer maakt meteen de vergelijking, legt nu het type uit en zegt, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. En er staat weliswaar, dit is het brood. Maar er had ook kunnen staan, ik ben dat brood. Dat staat er niet, maar er staat in vers 51, staat er meteen achter. Kijk, in vers 50 staat, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterven. De enige verklaring van deze uitspraak is natuurlijk dat het een metafoor is, dat, oftewel, dit is niet het brood, maar dit is een type van het brood. Het beeldt het uit. Precies op dezelfde manier als dat in Galaten 4 staat. Deze bedingen, namelijk Hagar, Ismaël en namen van die vrouwen kan ik nooit onthouden. En Sarah en Isaac en Sinaï en Sion. Die dingen hebben andere beduiding. Want het is, hè, het is dit en het is dat. Ja goed, dat betekent natuurlijk, het is een type van dit en een type van dat. Hagar, Ismaël, Sinaï is niet het oude verbond, maar is een type van het oude verbond. Maar je kunt gewoon zeggen, het is het oude verbond. Dat is volstrekt goed taalgebruik, goed Nederlands, goed Grieks, hoe je het maar hebben wilt. En dat is hier natuurlijk ook zo. Als er van het manna staat, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, omdat de mens daarvan eten en niet sterven, dan kun je moeilijk zeggen dat het op het manna slaat, want in het volgende vers staat, ze hebben manna gegeten, ze zijn gestorven. Nee, het punt is, het manna is een type van het ware brood dat uit de hemel nederdaalt. Het is een illustratie ervan. En manna wil zeggen, wat is het? En die vraag wordt meteen in vers 51 beantwoord. Ik ben dat. levende brood. Oftewel brood des levens. Ik ben dat levende brood. De kinderen Israëls wisten niet wat het was. Maar de Heer verklaart het hier en zegt, wat ben ik? De manna, dat ben ik. Die onbekende ben ik. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, waarvan het manna een uitbeelding was. Zo iemand tot mij komt, zo iemand in mij gelooft, zo iemand aan mij gegeven wordt. Hè? Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. Dat betekent gewoon, die heeft onbeperkt leven. Een leven waar geen grens aan is. En nog een keer, en het brood, maar dat is natuurlijk namelijk het brood dat ik geven zal. Ja, ik geven zal. Maar hij is het zelf, hè. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. En de grote fout die met dit vers gemaakt wordt, is dat men hierin leest over zijn dood. En daar gaat het nou net niet om. Integendeel, zo'n verklaring doet onrecht aan de hele context waarin deze uitspraak staat. Hij geeft zijn leven. Hij geeft niet zijn dood. Ook niet hij geeft zijn leven in de dood. Dat is trouwens ook niet geven, dat is afleggen. Dat is niet geven. We zeggen wel eens de Heer gaf zijn leven. In de zin van hij stierf. En toch klopt dat niet, want aan wie gaf hij het dan? Aan niemand. De Heer heeft weliswaar zijn leven gegeven, maar dan moet je je afvragen aan wie, en het antwoord is aan een ieder die gelooft. En daar gaat het hier ook om. Later ook in Johannes 10, ik geef mijn leven voor de schapen. Dan is de vraag, en wat hebben de schapen aan een dode herder? Want daar gaat het daarover, hè. Wat moeten ze met een dode herder? Niks. Je had hij net zo goed weg kunnen lopen. Maar daar staat weer over de huurling, hè. Die heeft geen zorg voor die schapen, die lopen weg. Nou, wat hebben ze dan schapen dan aan een herder die vrijwillig zijn leven aflegt? Dan dwalen daarna de schapen zonder herder. Ik bedoel, wat voor zin heeft dat? Nee, de uitspraak betekent dat hij zijn leven geeft voor, dat wil zeggen ten behoeve van, en in de praktijk dus aan de schapen. Oftewel, hier staat er, ik geef mijn leven voor het leven der wereld. Dat wil zeggen, ik geef mijn leven aan de wereld. En als het over zijn dood zou gaan, dan zou zijn vlees, hier in vers 51, het vlees zijn wat ooit hing aan het kruis. Letterlijk. Maar dat werd niet gegeten. Ja, sorry dat ik het zo voorstel, maar dat is dan de consequentie natuurlijk. Dan moet je dat ook zo letterlijk nemen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat juist om het leven wat uit de hemel is nedergedaald. Wel, dat gaat überhaupt niet de dood in. Dat kan zelfs niet eens. En daarom gaat het daar ook niet om. Het gaat erom dat het leven wat de Heer Jezus had en heeft, dat deelt hij mee aan, oftewel dat geeft hij voor of ten behoeve van, hè? Dat deelt hij mee aan de wereld. Nou ja, aan de wereld. Aan degene die uit de wereld bewaard worden en gegeven worden aan hem. Maar dat staat in alle voorgaande vers al. Dat wil zeggen, dat is een leven wat beschikbaar is voor iedereen, maar het is maar de vraag of men het hebben wil of met eten wil. Want er zijn er natuurlijk ook genoeg die van het manna zeiden, dat lusten wij niet, want het is veel te bitter of zo. Wat hadden ze er ook weer over? Wij walgen, staat er, hè, van dat brood of zoiets. Nog een bijvoeglijk naamwoord, ben ik vergeten. Maar wij walgen van dit brood. Nou, zo walgt men ook van de Heer Jezus. Dat komt ook voor. Maar dan ontvangt men dat leven niet, uiteraard. Maar het verhaal is hier dat de Heer Jezus zelf, in feite de opgewekte eigenlijk, hij is degene die uit de hemel is nedergedaald. Hij is dat leven wat beschikbaar is voor ieder die tot hem komt. Het gaat namelijk om brood wat hij aanreikt. Denk erom dat we het nou, dat schiet me nou te binnen, maar denk erom dat we het nou hier hebben over Melchizedek. Hè? Ja, hij geeft brood, deel brood mee. Dat is wat Melchizedek deed, dat is het enige wat we van hem weten trouwens. Ja, de Oud-Testamentische geschiedenis. Van hem, wat hij deed. Hij zegende Abraham En hij deelde brood mee. Bij nader inzien is het verschil niet zo groot, zeg ik altijd, hè. Maar in ieder geval brood deelde hij mee. En hier treedt de Heer op in de functie van Melchizedek, het mededelen van het leven. Oftewel het uitreiken van het brood. Zodat je hier alweer ziet de Heer Jezus in zijn functie van middelaar van het nieuw verbond. En het is ook al de aanleiding naar de bijvoorbeeld Johannes 13 tot en met 17, waar de Heer helemaal geschilderd wordt in zijn hoge priestelijke functie, zonder de term te gebruiken, overigens. Maar je vindt hem hier wel, hè? Dus, het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Hoezo mijn vlees? Nou, vlees wordt hier gebruikt uiteraard niet in de betekenis van oude schepping. Dat heeft geen zin. Want als vlees hier zou staan voor de oude natuur, de oude schepping enzovoorts, wel, daar wordt niemand behouden van. Het gaat erom dat vlees hier gebruikt wordt in de betekenis van mijn lichaam. En je moet er dus mee oppassen dat sommige woorden nou eenmaal een betrekkelijk brede betekenis hebben. En ik zeg wat ik altijd zeg, de echte betekenis van zo'n woord blijkt uit het verband. Het kan best zijn dat een term in een andere plaats een heel andere betekenis heeft. Hier wordt de term vlees gebruikt niet in de zin van zonde, hoewel het soms synoniem is, maar hier niet. Hier wordt het gebruikt in de betekenis van lichaam. Ik meen trouwens ook dat het woord lichaam hier gebruikt werd, of niet? Of is dat in een andere vertaling? Nee, ik geloof niet dat hier gebruikt wordt. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, het brood dat ik geven zal is mijn lichaam, mijn vlees dus, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. En daarbij wordt ongetwijfeld gedoeld, in ieder geval op dat lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Hoewel ik erbij moet zeggen dat diezelfde uitdrukking, hetzelfde beeld van dat lichaam ook gebruikt wordt voor de roeping van Israël en de volkeren in de toekomst. Omdat de grondgedachte is dat alle leden van het lichaam één lichaam zijn, één lichaam vormen, niet omdat het aan elkaar vastzit, want het zou een stoffelijke eenheid zijn, maar omdat er hetzelfde leven daarin is en dus dezelfde geest. Wel, die waarheid is niet alleen op de gemeente van toepassing in onze dagen, maar is net zo goed van toepassing op de roeping van Israël enzovoort. Dat blijkt ook wel, want dat beeld wordt aangehaald in Efeze 3, waar staat dat in onze bedeling de heidenen zijn van hetzelfde lichaam als Israël namelijk. En dat kan alleen gezegd worden als die gedachte van dat ene lichaam niet specifiek een waarheid is met betrekking tot de gemeente, maar ook een waarheid is met betrekking tot Israël. Bovendien, als u het echt moeilijk vindt, dan kan ik nog wel even wat van zeggen. Het verhaal is namelijk gewoon dat de gemeente en Christus weliswaar beschreven worden als één lichaam, waarvan Christus het hoofd is en de gemeente vormt dan de leden. Maar u weet allemaal dat dat lichaam, waar we het dan nu over hebben, het lichaam is van de bruidegom en dus vervolgens van de man. En dat daarna sprake is van de roeping van Israël, die dan wordt, in ieder geval wordt voorgesteld als de bruid. En die twee zullen tot één zijn, want man en vrouw zullen één vlees zijn. Dan zijn we weer rond. Dus ook één lichaam dus. Op een andere manier, met wat andere toepassing, maar de grondgedachte is volstrekt dezelfde. Nou goed, daar gaat het hier dus om. Ik zal mijn lichaam, mijn vlees geven voor het, of terwille van, ten behoeve van het leven der wereld. Namelijk opdat de wereld zou leven. Of opdat degene die uit de wereld tot de Heer Jezus komen, leven zouden hebben. En dat alles is al verteld in het voorgaande, dus ik hoef het verder niet meer uit te leggen. Nou, dan vers 52. De Joden dan streden onder elkaar, zeggen: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven mee? Maar we zien dat de Joden, volgens Johannes althans, weinig idee hadden van typologie. Wat dat betreft verschillen ze weinig van Nederlanders. Hè? Dat is niks bijzonders, bedoel ik maar. Hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Dat wil zeggen, dat leven moet van buiten komen, maar dat leven komt dan via het vlees en het bloed van de zoon des mensen. Dat is het oude verhaal, hè? De zoon des mensen heeft het leven in zichzelf. maar dat stond al in 5 vers 26. Wij hebben dat niet, de natuurlijke mens heeft dat niet, dus moet de natuurlijke mens deel zien te krijgen aan het leven van de Zoon des Mensen. En ik zeg nogmaals, het gaat dus niet om de dood van de Heer Jezus, want ja, ik kan het niet goed netjes zeggen, hè? Maar wij eten niet zijn vlees en zijn bloed. Ik bedoel, dat bloed werd daar uitgestort en dat stroomde uit zijn zijde en zijn vlees werd begraven enzovoort. Ik bedoel, daar hebben wij niet van gegeten, dat kun je zo niet zeggen. En ook in het typologisch niet. Net zo min. Integendeel, wij hebben deel gekregen aan de opgewekte Christus. En daar gaat het dus over. Het gaat om een veel hogere toepassing van deze principes. Zijn vlees is namelijk zijn lichaam. En dat spreekt over de eenheid. Denk maar aan het verbond des vredes. Geestelijke eenheid. De band, verbond des vredes. Want door één geest zijn we aan elkaar verbonden. Door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzelfde geldt voor Israël in de toekomst en de volkeren. Precies zo. Maakt allemaal niks uit. Men moet daar dus deel aan gekregen hebben. En dat bloed staat immers voor leven en dus voor geest. Het is dat bloed wat het lichaam tot één maakt. Als het bloed eruit is, dan valt het lichaam ook uit elkaar. Dat heet trouwens ook in het Nederlands heel treffend ontbinding. Zodat je maar ziet dat binding, een band, een verbond inderdaad uitgebeeld wordt door bloed. Want dat maakt alles tot één. Dat is ook, het bloed circuleert immers ook in het lichaam en voedt het lichaam. Houdt het lichaam in de praktijk dus bij elkaar. Nou. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Nou, hoe heeft men het eeuwige leven? Er stond al een paar versen eerder. Wie in mij gelooft. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Hier staat, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Zodat je ziet dat vers 47 en vers 54 bij elkaar opgeteld betekent dat in hem geloven hetzelfde is als zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En de verklaring via Paulus is natuurlijk wat ons betreft, wat mij betreft in elk geval, wat eenvoudiger. Paulus zegt gewoon, ja, als we in hem geloven zijn we één plant met hem geworden, één geheel, zijn we één Christus, hebben we deel gekregen aan zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding en zelfs aan zijn hemelvaart, aan zijn verhoging. Dat is het. Men heeft het deel aan, maar je kunt het ook uitbeelden in die maaltijd. Dus, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Later wordt het gewoon voorgesteld in de typen van brood en wijn. Het eigenaardige is dat die brood en wijn hier in het Johannes-evangelie niet speciaal genoemd worden. Heel de zogeheten instelling van het heilig avondmaal komt in het Johannes-evangelie niet voor, zeggen we dan. Als we op de lettertjes kijken tenminste. Maar nemen wij de totale uiteenzetting over de gebeurtenissen van in de opperzaal van de Heer Jezus en de discipelen in Johannes 13 tot en met 17, jawel, dat is een verschrikkelijk lang gedeelte eigenlijk, dan moet duidelijk zijn dat al wat daarover vermeld staat inderdaad in overeenstemming is met wat in de andere evangelieën staat, dat de Heer brood nam en de wijn nam en zei, dit is mijn lichaam, hè? Het brood is mijn lichaam en De wijn is mijn bloed, oftewel mijn leven. Maar hier vind je andere beelden, namelijk vlees en bloed. En ergens anders is het brood en wijn. Maar alles is precies hetzelfde in betekenis. Het is de verwijzing naar Melchizedek die brood en wijn voortbrengt. Omdat hij de middelaar is van het nieuwe verbond. Hij maakt namen tot één, want dat is brood en inderdaad vlees in de zin van lichaam. En maakt tot één, losse onderdelen zou ik maar zeggen, worden toch tot één gemaakt. En wel omdat er wijn is of omdat er bloed is. Namelijk omdat er één leven is, één geest dus. Allemaal dezelfde typologie. Goed, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, vers 54, die heeft het eeuwige leven. Oftewel, vers 47, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Leuk hè, dat die ingewikkelde typologie gewoon zichzelf verklaart. Staat er allemaal bij. En ik zal hem dus opwekken ten uiterste dagen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dit beeld van het vlees eten en bloed drinken niet specifiek een beeld is van de gemeente, maar het is een algemeen beeld van het nieuwe verbond. En dus is het van toepassing op de gemeente, maar net zo goed op Israël en de volkeren in de volgende bedelingen. En let ook op oorzaak en gevolg. Hè. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En wie eeuwig leven heeft, ja, die zal ooit een keer opgewekt moeten worden. Nou, in ieder geval ten uiterste dagen. Wellicht eerder, maar dat staat er hier nog niet bij. Ik zal hem opwekken dus. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Echt spijs, echt drank. Want spijs en drank zijn, als het er nog helemaal over gaat, leven. Normaal gesproken sterft men toch, ook van het manna zal ik maar zeggen, ook als men manna eet. Maar ware spijs is spijs waar men niet meer van sterft. En hetzelfde geldt voor ware drank. En daar heb je heel Melchizedek, die bracht brood, spijs dus, en wijn, drank. En van Melchizedek staat dat hij priester is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Nou, daar heb je het verhaal, brood en wijn, zijn ware spijs en ware drank. Nog verder terug natuurlijk kom je terecht bij de boom des levens, hè? Uit Den Hof.